Want drie zijn er die getuigen. De geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. En daarna vers 9 van 1 Johannes 5. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Waar zijn dus water, geest en bloed een beeld van? Drie zijn er die getuigen. Wij als gelovigen hebben die getuigenis in onszelf. En de getuigenis is dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Waar zijn dus water, bloed en geest de uitdrukking van Christus? Van de Zoon van God. Dit is de getuigenis. Wat? Wel, dat eeuwige leven dat er is in de Zoon van God, dat er is in Christus. En dat getuigenis is in ons. Dat wil zeggen, dat water is in ons, dat bloed is in ons, die geest is in ons. Kortom, Christus in u, dat is Colossense. U weet dat, het is leuk, hè? Dat doe ik voor de Pinksterbroeders op deze vroege morgen. Zijn ze met één wakker, in heel Colossense komt het woord geest niet voor. En volgens de commentaren wordt Colossense geacht de hoogste geestelijke waarheid te bevatten. Maar het woord komt niet voor. Hoe kan dat? Omdat er een nog beter woord voor is. Gewoon Christus. Christus in u. Het woord van Christus staat er bovendien in diezelfde brief. 3 vers 16. Makkelijk te onthouden. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En waar Efeze in het overeenkomende schriftgedeelte van Efeze 5 zegt: word vervuld met de geest. Spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Daar zegt de Colossense brief: het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En zo verder. Zie. En dan gaat het hier ook over. De Heer zei tot zijn tijdgenoten: kom tot mij en ik zal u geven dat water des levens. Want, zei hij, staat in Jesaja, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Uit wiens binnenste? Uit dat van de Messias zelf. Uit dat van Christus zelf uiteraard. Zoek hem maar eens op, Jesaja 12. En deze zei: kom tot mij, ik zal u geven dat water, want het komt uit mijn binnenste en het stroomt tot u. Dat was ook Johannes. En later in Johannes 19, nadat de Heer was overleden, water en bloed stroomden uit zijn zijde. En het stroomt tot ons. En wij hebben het deel aan. Wij drinken daarvan. Van dat water en dat bloed. Het klinkt een beetje luguber, weet ik wel. Maar ja, het staat zo in de Bijbel, dus ik hou het ook maar zo, hè. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Drinkt allen daaruit. En de wet zei, dat kan niet. Is verboden. Bloed drinken. Hebben die ook nog? Dat is voor de ethici onder u. Maar soms kun je beter toch maar wat doen wat eigenlijk niet kan. Waarom zou een zondaar eeuwig leven krijgen? Dat kan eigenlijk niet en dat mag helemaal niet, hij is des doodschuldig. En toch krijgt hij door de genade Gods en bovendien toch op grond van het recht Gods eeuwig leven. En hij drinkt van dat bloed. En wat dacht u van het water? Je kon het eigenlijk niet drinken, want je ging eraan dood. Maar God deed een wonder en het brengt leven. U weet wel, water van... U weet wel, de kinderen Israëls kwamen in de woestijn, daar is geen water. En bleek het toch te zijn in Mara, maar het zag eruit zoals je het schreef, zeg ik altijd. Mara, bitter. Dat wil zeggen giftig, niet te drinken. Maar van Gods wegen werd het zoet gemaakt. En hoewel de waarheid hard is en het woord Gods en de wet de mens veroordeelt, niettemin krijgen we door het woord Gods, waarvan het water een uitbeelding is, krijgen we door het woord Gods toch leven. Hoewel ik moet zeggen, dat heb ik nagevraagd aan Noach, dat helaas de meeste mensen erin omkomen. Men wordt door het woord Gods veroordeeld. En niettemin datzelfde water werd de redding van Noach. Zijn scheepje dreef erop. En zo verder. Later hadden we het nog eens een keer. Was het water ook giftig? Er was in Jericho. Dat is het volgens mij nog een beetje eigenlijk, maar ik bedoel het nou anders. Maar vooruit, die bron is er nog trouwens. Hè? En uit een schaal werd er zout ingegooid. Schaal als beeld van het nieuwe verbond. Dat is diezelfde schaal die de Heer later gebruikte om te vullen met water om de voeten van de discipelen te wassen. Dat is de oefening voor het typologisch denken, het zoiets. Hè? Typen zijn we toch anders vooruit. Maar, en anders typisch. Maar in ieder geval, die schaal, er was zout in en dat zout werd geworpen in dat water. Dan kreeg je zout water, kan je beter ook niet drinken, maar je moest het wel drinken. En het was ineens zoet geworden, levend geworden. Hoe het werkt, weet ik niet. Maar dat het werkt, weet ik. Want diezelfde Bijbel die ons veroordeelt, die ons tot zondaren stelt, diezelfde wet bovendien die ons tot zondaren stelt, datzelfde woord Gods, daaruit zijn wij wedergeboren tot een levende hoop. Het is de andere kant van het verhaal. Het heeft die beide kanten nou eenmaal. Nou goed, uren zouden we daarover door kunnen praten, over de macht en de werking van het water in de Bijbel. Zie, de twee verschillende kanten ervan. Maar goed, we drinken ervan. En zo is het met bloed ook. Je mag het niet drinken. Het kan ook niet. Enzovoort. Je gaat eraan dood. Het is van Gods wegen verboden bovendien. Niettemin doen wij het. Ja, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. En daar gaat het natuurlijk toch altijd om. Ook in de wet trouwens, uiteindelijk. Wij doen het en we krijgen deel aan het leven van Christus. En dus leven. Doe nog zo'n voorbeeld. Het is ten strengste verboden om te ruiken aan het reukwerk. Wat speciaal gemaakt werd, weet u wel, die speciale reukwerk met die verschillende ingrediënten, staat allemaal in de wet, hè. Dat mocht je niet namaken en eraan ruiken. Mocht niemand in eigen bezit hebben. Maar je kan het beter maar wel doen, hoor. Toch. Hè? Ga ik niet uitleggen. De mens werd verdreven uit de Hof van Eden. En er werd een gerub gezet bij het ingang van de hof. Niet dat het iets uitmaakt, letterlijk kunnen we die hof toch niet vinden, dus nou ja, goed. Maar je zou die typologie moeten verstaan. Dat wil zeggen, die gerub bewaakt de weg tot de boom des levens, want anders zou de mens eten van de boom des levens en leven in eeuwigheid, staat zwart op wit in de Bijbel. En er staat dus een gerub met een zwaard voor, een tweesnijdend zwaard, om de weg naar de boom des levens te bewaken. En raad eens wat. Ik ben toch gegaan. Stond die gerub er niet meer? Ja, die stond er nog. En het zwaard heeft hij gebruikt. En het kostte me mijn leven. Maar dat was het oude leven. Zie. En bij die boom des levens ontvangen we nieuw leven, eeuwig leven. Dat is de uitbeelding van het nieuwe verbond tegenover de boom der kennis des goeds en des kwaads. Als een bediening des doods en dus als een uitbeelding van alle religie en de wet en hoe het maar heten mag allemaal. Zie? Je moet het toch doen. Dat is het nou juist. En wat bij de mens onmogelijk is, wat voor de natuurlijke mens ontoegankelijk is, blijkt toch toegankelijk te zijn. Maar dat is het wonder Gods. En wij worden verlost van de heerschappij der verderfenis. De heerschappij van de dood, van de vergankelijkheid, van de ijdelheid en wat het allemaal maar wezen mag. Dat is wat de schrift mij leert. Dus we drinken van dat water, maar het was giftig. We drinken van dat bloed, het was verboden, maar niettemin doen wij het toch. En wat die geest betreft, want dat was het, water, bloed en geest. Wat die geest betreft, God heeft ons zijn geest gegeven. Heeft in ons geblazen. Zie, maar nou niet de geest der levens in de zin van Adam in de tijd schepping van de mens, maar nu door wedergeboorte. God heeft zijn geest in ons. Wij kwamen tot hem als lege vaten en hij vulde ons met zijn geest. Nou, ik het over lege vaten heb, is er nog één over water, dat weet u, hè? Water in de vaten. Raad eens wat? Het bleek wijn te zijn. Hoe het kan, weet ik ook niet. Nee, broeder, het kunstje is eigenlijk dat het zo snel gebeurde, hè? Want water wordt nog steeds veranderd in wijn. Dat weet u toch, hè? Of nee? Waar denk je dat wijn van gemaakt wordt? Hoofdzakelijk van water, hoor. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar water veranderde in wijn als beeld van het nieuwe verbond. Wijndruivenbloed heet het. Ergens in de een of andere Bijbeltekst. Wijn als beeld van bloed en als beeld van leven dus. Maar dat had ik al gezegd van de week. Over de hele wereld bekend. Wijn als leven. Wijn als bloed. Enzovoort. Maar goed, het was water wat erin ging. En er bleek toen wijn in te zitten. Het was woord Gods wat in onze aarden vaten. Dat wil zeggen in ons leven, in ons lichaam, in ons hart van mijn part. Wat in ons gegoten werd. Dat we in ons opnamen van Gods wegen. Kwam het tot ons. En wij namen het in, om zo te zeggen. En het bleek levend te zijn. Vandaar dat Petrus zegt, met een andere beeldspraak, wij zijn wedergeboren door het onvergankelijke woord van God. Als je dingen leert zien, kom je ze ook werkelijk doorheen heel de Bijbel tegen. En dat is het nou juist. En je ziet verbanden die je niet vermoed had, maar ze zijn er. Omdat al die verschillende schriftgedeelten, al die verschillende geschiedenissen in feite precies hetzelfde uitdrukken. Ze drukken uit dat opstandingsleven, dat nieuwe leven dat in Christus tot stand zou gebracht worden. En daarna spreken al die beelden in de eerste plaats van de Heer zelf. Nou goed, drie zijn er die getuigen. Water, bloed en geest. Want zij spreken tot ons. Dat denken wij niet altijd aan, maar het is zo. Sommigen willen de geest of Christus in hun hart gebruiken voor hun eigen doelen. Zo van, we hebben toch die kracht in ons en met die kracht kunnen wij van alles. Naar eigen wil. En dat is niet de gang van zaken. De bedoeling is dat die kracht in ons gemanifesteerd wordt. En in de eerste plaats is het zo dat dat woord in ons, die geest in ons, dat leven van Christus in ons, dat spreekt tot ons. Of nog anders, maar goed werkt weet ik niet, maar het werkt. Het spreekt tot ons. Of het leidt ons in heel de waarheid. Het brengt ons tot het licht. Het doet ons zien. Het opent onze ogen. Het opent onze oren. Daardoor zien en horen wij meer dingen dan de mensen in het algemeen. Was de bedoeling? Nee, het werkt niet altijd, want je kunt nou eenmaal de geest uitblussen, heet zoiets. Je kunt nou eenmaal God tegenspreken. En je kunt het getuigenis van mensen stellen boven het getuigenis van God. U weet wel, de Bijbel lezen is goed, maar dan wel in het licht van de, wat was het ook weer? Ik ben dat vergeten, die term. In het licht van de formulieren van wat het maar was of zo. Hè? De Bijbelschool was leuk, maar op welke basis? Dat was 20 jaar geleden, ja. De Bijbelschool was leuk, maar op welke basis? Ja, een Bijbelschool op welke basis? Huh? Een wielrenner, waar rijdt hij op? Op een rijwiel, heb ik nagevraagd aan broeder IJzerma. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar een Bijbelschool, op basis van de Bijbel uiteraard. Daarom heb ik zo moeite met de term tegenwoordig. Omdat het zo moeilijk is een Bijbelschool te vinden op basis van de Bijbel. Die heb je toch, hè? Het is altijd in het licht van of op basis van enzovoorts. Maar het gaat alleen om de schrift. Men zou niet iets anders over de Bijbel heen leggen. Al was het maar een korte verklaring der Heilige Schrift of zoiets. Hè? Dat je hem ernaast legt, vind ik prima. Dat je hem eronder legt, is eigenlijk beter. Maar soms is het nuttig om ernaast te leggen. Maar erop, ja, dat kan je niet maken. Het getuigenis van God is meerder dan het getuigenis van mensen. En dat, broeders en zusters, dat is het belangrijkste onderscheid tussen u en mij en de rest van de wereld. Mag ik hopen. Dat wij de Bijbel bovenop leggen. God zegt het en daar blijft het bij. Ik bedoel, het is aardig wat mensen zeggen, het kan helpen, maar doorslaggevend is altijd de Bijbel. En daar gaat het om, hè? Dat staat hier. Indien wij de getuigenis van mensen aannemen, wel, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. Wij kennen er, die ook mensen dus, die getuigen van de Zoon van God. Die er van alles over weten te zeggen. Maar het telt gewoon niet. Dit is God zelf, die spreekt over zijn eigen Zoon. Los daarvan, en buiten dit schriftgedeelte, het is diezelfde God die spreekt over zijn eigen schepping. Het is diezelfde God die spreekt over zijn eigen werk. En wat wij zouden doen, is luisteren. Op basis van de roemruchte tekst: Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten en Gods wegen, de wegen des Heren, zijn hoger dan onze wegen. En wat moeten wij dus doen? Want dat staat erbij. Gek, hè? Men kent die uitspraak en trekt de conclusie dat aangezien Gods gedachten en wegen hoger zijn dan de onze, kunnen we zeker net zo goed de dingen op zijn beloop laten en dus onze eigen gedachten volgen, want die van God die zijn toch hoger dan ons, die kunnen wij niet begrijpen. Maar als je de moeite zou nemen om de tekst op te zoeken, deze was Jesaja 55, geloof ik, dan staat er precies bij wat er de consequenties van is. Als Gods gedachten hoger zijn dan de onze en als Gods wegen hoger zijn dan de onze, zit er echt niks anders op dan te doen wat daar staat, namelijk: neig uw oor tot mij, hoort naar mij en uw ziel zal leven. Juist omdat zijn wegen hoger zijn dan de onze, zouden we ons door hem laten onderrichten. Want wij kunnen die wegen kennen. Wij zouden God kennen, was de bedoeling. Wij zouden zijn plan kennen. En niet zeggen, want dat kunnen wij niet weten, want er staat in de Bijbel. Er staat niet in de Bijbel dat wij het niet kunnen weten. Er staat dat we het niet kunnen uitvinden. Er staat dat we het moeten weten. Omdat God het ons heeft geopenbaard. Want God heeft ons zijn geest gegeven, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 1 Korinthe 2. En dat getuigenis is het enige wat telt, omdat het het woord van God zelf is. En op een of andere mystieke wijze leidt die geest ons in die waarheid. Opent die geest ons de ogen. Ik heb het nagevraagd aan die twee Emmausgangers, weet u nog. Hij was degene die hen de schriften opende, staat er met Lucas 24, lees hem maar eens na. Hij was degene die hen de schriften opende. En later zeggen ze, hij was degene die onze harten opende. Hebben die nog? Dat is ook niks bijzonders eigenlijk, want op een andere plaats staat dat bij ongelovigen een bedekking ligt over de schrift, dan wel over hun hart. En als de schriften geopend worden, wil het in de praktijk zeggen dat de harten geopend worden. Of dat de oren geopend worden. Of de ogen geopend worden. Hebben jullie nog? Dat is het wonder wat de Heer doet. Het werkelijke wonder dat hij, wat hij doet, ook vandaag nog steeds, is dat hij mensen wier harten en oren en ogen gesloten zijn, opent. Het enige wat men zou doen onder omstandigheden is zeggen: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over ons. Ontferm u over mij. En dan doet hij dat. Het is hetzelfde als te zeggen: Heer, geef mij die wijsheid waarom ik zou verzoeken, omdat u me daartoe oproept. En dan opent hij onze harten, ogen en oren enzovoorts. Alleen dan horen wij dingen die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Dan begint het ons enigszins te duizelen. He? Als je altijd in een klein kringetje hebt rondgedraaid in duister, zal ik maar zeggen, en ineens staat de zaak stil en gaat het licht aan, dan ben je wel even confus. Hoewel dat niet helemaal de goede term is. heb ik nagevraagd aan een Chinees en het was niet Watchman Nee deze keer. Maar goed, dan ben je even daas, heet zo is. Hè? Dan moet je even wakker worden en aan de omstandigheden wennen. Je hoeft niet meer op de tast door het leven, maar je wandelt in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter je. En je weet dat niets je van Jezus kan scheiden, sinds je wandelt in het licht met hem, met dank aan Maria en Thea Vrij en zuster Alt uiteraard. En aan 1 Johannes 1, want daar staat het allemaal. Hoe dan ook, de getuigenis van God is meerder. En dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. Van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. En daar gaat het om. En vervolgens, want waarom zouden wij van die zoon van God moeten weten? Wel, wie in die zoon van God gelooft, dat wil zeggen wie hem kent en vertrouwt, dan moet je hem kennen natuurlijk. Want hoe zal men geloven in van wie men niet gehoord heeft? En hoe zal men horen zonder dat er gepredikt wordt? Romeinen 10, dat zijn dingen die gepredikt zouden worden. Maar dan verstaat dan die in de Zoon van God gelooft. Kortom, als men die getuigenis van God aanvaardt, als men in de Zoon van God gelooft, heeft men die getuigenis in zichzelf. Dan heeft men die getuigen in zichzelf. Dan heeft men dat water, dat bloed en die geest in zichzelf. Het wordt ons eigen, het maakt deel uit van ons wezen. Zie? En andersom, en wie God niet gelooft, dat wil zeggen wie die getuigenis afwijst. En dat is het riskante. Ik zeg ook altijd, dat is de tragiek van de evangelist. Je brengt mensen het evangelie en er komen mensen tot geloof. Dat is mooi. Maar de ellende is dat er gewoonlijk minstens zoveel en volgens de Bijbel meer niet tot geloof komen en dus de getuigenis van God afwijzen. En van hen wordt gezegd, die God niet gelooft heeft hem tot leugenaar gemaakt. Heb je dat? Zodat het werk van de evangelist in de praktijk in de eerste plaats, kwantitatief uiteraard, maar in de eerste plaats tot gevolg heeft dat mensen God tot leugenaar maken. En daarom ben ik blij dat ik geen evangelist ben. Althans niet primair. Dat meen ik. Dat heeft precies de verkeerde uitwerking. Daar is ook niks aan te doen. Daarna hebben wij natuurlijk cursussen uitgevonden om dat te voorkomen, dat mensen de boodschap afwijzen. Maar als je probeert te voorkomen dat mensen de boodschap afwijzen, dan voorkom je tegelijkertijd dat ze hem aannemen. Want als je wat minder duidelijk maakt dat iemand voor een keuze geplaatst wordt, dan maakt hij geen keuze. Het woord is hard, zei de discipelen tot de Heer ook. Deze reden is hard, dan zei de Heer, dan ga je toch weg. Maar je hebt geen alternatief. In elk geval, ook voor ons vandaag, ook deze week, geldt precies hetzelfde. Namelijk, je neemt de getuigenis aan. We hebben het nou niet over het evangelie sec, om zo te zeggen. Maar over wel degelijk de getuigenis. Het woord Gods in het algemeen, dat God getuigt van zijn zoon en dus van zijn werk. Omdat de zoon de werker, de bouwer is van dat werk Gods. Wanneer wij dat, die getuigenis aannemen, dan zal dat tot gevolg hebben inderdaad dat dat water, dat woord, dat leven, dat bloed, die geest in ons sterker wordt. Hoe word ik vervuld met de geest van God? Want er staat wordt vervuld met de geest. En te zeggen dat je er dan om moet bidden is feitelijk het verkeerde antwoord. Ik zeg niet dat je het niet doen moet, maar ik zeg alleen, je moet weten waar het over gaat. Wij laten ons vullen met die geest van God doordat we ons laten vullen met het woord Gods. En daar is geen verschil tussen. Geest manifesteert zich, indrukt zich uit in dat woord. Heel de schrift is van Gods geest ingegeven. En wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van die profeten in het Oude Testament enzovoorts. Wilt u die geest van God in u? Wilt u die Heilige Geest, wilt u ermee vervuld worden? Zit maar één ding op, maak je dat woord van God eigen. En al het andere is afleiding en staat daar tegenover. Het gaat niet om het woord van mensen. Het gaat om het woord dat God zelf getuigd heeft. Wij zouden het aannemen. En ook voor ons geldt, zelfs voor ons, want dat bedoel ik gelovigen gewoonlijk, hè? Ook voor ons als gelovigen geldt dat wij dat woord kunnen afwijzen en zeggen, ja, maar dat hoeft voor mij niet. Onder het motto, geef mij maar het eenvoudige evangelie. Dan zeg ik, hier aan dat woord van God, daar is niks moeilijks aan. Dat is eenvoudig. Dat zegt mijn Bijbel ook. Hij heeft het aan de kinderkens geopenbaard. Het punt is, men zou ontvankelijk zijn. En als men niet ontvankelijk is omdat men zijn hart gesloten heeft, is alles moeilijk. Levert alles problemen op. De zaak zit potdicht. Of het is gevuld met allerlei ballast, zei mijn tante Leni dan. Waar ik 2,5 jaar naar heb moeten luisteren. Ja, die zei, je moet, het is allemaal ballast die je meesleept. En ik dacht, dat kan nooit. Want ik was tamelijk leeg nog toen. Maar in ieder geval, ja. Dus ballast, is, daar is niet gauw sprake. Maar tot op zekere hoogte is het waar. Mensen dragen ballast mee, vooroordelen mee. Dragen allerlei conventies met zich mee. Zo moet het. En sommigen hebben hun leven al afgeschermd. Omdat ze geleerd hebben dat ook christenen hun eigen carrière, hun eigen leven op de rails moeten zetten en moeten plannen enzovoort. Dus zit pot dicht. Er kan niks meer bij. U weet wel, alle zakken vol met stuivers. Maar men zou het openzetten, omdat de Heer zijn werk aan ons zou doen. En het is niet moeilijk. Het enige moeilijke eraan is dat men het niet wil. Dat men niet de kant op wil die God wijst. En God zegt, dat is de goede kant. En wij denken, nou, laten we dan eerst maar eens wat anders proberen. Want ja, je ziet in wat voor ellende al die oud-testamentische gelovigen terechtkwamen. Omdat God hen de weg wees, kan je misschien beter toch je eigen weg volgen. Maar ik zeg u, die eigen weg, die draait in een kringetje rond. En heb ik van de week al gezegd, elke keer kom je op hetzelfde punt. Dan sta je voor dezelfde beslissing, voor hetzelfde dilemma, hetzelfde thema. Je moet gewoon op je knieën, dat is het verhaal. Dat is Bijbels. Dat heb ik ook van jongs af aan precies zo geleerd. Als je tot de overtuiging komt dat je moet gedoopt worden en je doet het niet, dan houd daar je weg met de Heer op. Nee, niet omdat ik dat zeg, maar zo is dat. Omdat je eenvoudig die weg moet gaan. Die stap moet doen. Eén stap tegelijk, dat is waar, maar niettemin, je moet die stap wel doen. Zie. En vraag het maar aan uw psychiater. Het is bevrijdend om een keer een stap te doen die je eigenlijk niet wilde. Tegen je natuur in, tegen je fobieën in, enzovoorts. En zo kwamen de meesten van ons tot geloof. Er zat niks anders op, maar wat moest je? En je zet die stap om te komen bij de Heilige Graal. Weet u nog die film? Ken je die film? Mijn netvlies gebrand omdat het was opgenomen in Petra, op onze bekende plaatsen, maar vooruit, hè. Het kon eigenlijk niet de kloof over, maar het ging wel. En daar gaat het om. Dat is bevrijdend, inderdaad. En dan blijkt dat je vertrouwen op de Heer kunt zetten. Dan heb je overwinning, en in de eerste plaats overwinning op jezelf. Nou goed. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. En die niet gelooft, heeft hem, heeft God tot leugenaar gemaakt. Ik zou dat niet graag op mijn geweten hebben. Dus er zit weer niks anders op dan gewoon te geloven wat de Bijbel zegt. Dat is makkelijk, hè? Dat is niet een emotionele keuze. Dat is gewoon gezond verstand. Er zit niks anders op. U weet hoe dat is, hè? Men heeft van het christendom heeft men de ene kant gemaakt wat populair genoemd wordt een doelgodsdienst. Dat wil zeggen, dat is ook een pleonasme, maar in ieder geval men heeft er een religie van gemaakt. Men moet van alles doen. Als men dat dan allemaal maar doet, dan is het verder allemaal dik in orde. En de andere kant is, en dat is tegenwoordig de populaire, met de wereldse stromingen mee overigens, het moet alleen een goed gevoel geven. Sinds 60er, dan wel 70er jaren moet je doen wat je voelt. En dat is dus ook in evangelische kringen doorgedrongen, zal ik maar zeggen. Het moet een goed gevoel geven. Dat is trouwens ook al oud. Ik kan u zeggen, als u daar problemen mee hebt met een goede gevoel, dan moet je gewoon de juiste drugs slikken. Dat doet men al duizenden jaren uit religieuze overwegingen. Het geeft een goed gevoel. Hè? Je raakt er vanzelf aan verslaafd, dus dan kom je ook nooit meer van dat goede gevoel af. Is dat in één keer geregeld. Dat is van oudsher zo gedaan, wat praten we over? Men is serieus, zo werkt zoiets. Maar dat leert de Bijbel niet. Dat is niet zo. De Bijbel is lering. Dat heeft met gevoelens niks te maken. Broeders en zusters, ik hoorde gisteren iemand zeggen, als er iemand een gevoelsmens is, ben ik het. En ik zei het niet, maar ik zeg het zo zonder meer na. Als iemand onder ons een gevoelsmens is, ben ik dat. Maar het hele punt is dat dat gevoel, die gevoelens die ons alle kanten opbrengen, dan weer links, dan rechts, dan himmelhoog jauchzend en dan zum Tode betrübt enzovoort. Want je hoort die dingen in het Duits te zeggen. Als je dat onder controle wil hebben, zodat je leven op orde is en stabiel wordt, dan moet je iets leren. En je moet niet leren die gevoelens te onderdrukken. Je moet gewoon onderwezen worden in die dingen die vaststaan. Opdat je daar je vertrouwen op kunt stellen en je daaraan vast kunt houden. En dat brengt gevoelens onder controle. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat wil zeggen, die gevoelens blijven wel, maar ik geef u de verzekering, zij zijn niet bepalend voor mijn leven. God zij dank. Daar ben ik van verlost. Omdat ik zekerheid heb gekregen in dat woord Gods. En al die prediking, al die bijeenkomsten die gericht zijn op het opwekken van gevoelens, maken de mens alleen maar dwalend. Ze maken de mens een slaaf van zichzelf en van eigen gevoelens die niet onder controle gehouden kunnen worden. Maar het hele punt is dat de waarheid als zodanig bepalend zou zijn voor onze gevoelens. Daarom ben ik af en toe in tranen als ik dingen zeg. Ik weet wat ze betekenen en ik weet wat ze in mijn leven betekenen. Ik weet welke kracht ze daarop uitoefenen enzovoort. En dat ondanks dingen die wij niet willen, die ons niet aanstaan of die ons een slecht gevoel geven, wij niettemin onze weg met de Heer kunnen gaan. Waarbij gevoelens gericht worden. Begrijp je hoe goed gevoelens ontstaan uit wat we geleerd hebben. Er zijn mensen die hebben een besmet geweten als ze fietsen op zondag. En de enige reden daarvoor is dat ze altijd geleerd hebben dat het niet mocht. Van wie dan niet? Vroeg Zet Gijkema. Nou ja, goed, dat doet er nou niet toe. Maar daar komt het van. Hadden ze dat niet geleerd, dan zouden ze echt geen besmet of belast geweten hebben. Zouden ze geen schuldgevoelens hebben daarover. Het is maar wat je geleerd hebt. Dat is bepalend voor je gevoelens. Zie? En dus het woord Gods, dat is wat nodig is. Dat brengt dat zwevende, dat onbetrouwbare en van het weer afhankelijke en van je hormonen afhankelijke zwerven, brengt het onder controle. En dat is in wezen waarnaar een mens op zoek is. Naar die veiligheid, die zekerheid. Naar het niet meer heen en weer bewogen worden met de vloed. Dan weer die kant op, dan weer die kant op enzovoort. Er is maar één antwoord op, hoef je aan een psychiater verder ook niet te vragen, is maar één antwoord op, een mens zoekt het onvergankelijke in deze levenszee. En deze zee van emoties ook bovendien. Men zou vasthouden. Zie. En het enige waar men zich aan vast kan houden, is het enige wat onvergankelijk is, dat is het levende woord Gods. En in de praktijk, dat is de Heer Jezus Christus, maar vergis u niet, wij kennen hem alleen maar uit het woord Gods. Omdat hij ons gepredikt is. Zie? Dus je komt toch altijd, hoe dan ook, bij diezelfde Bijbel terecht. Waarin God zichzelf aan ons openbaart. En hij is degene die ons zekerheid geeft. Daarom wordt Christus ons voorgesteld als de rots. De steenrots, de rotsen die niet wankelt, hè? Rots der eeuwen, de troost in smart en hoe het maar heten mag, in die plechtige termen uit de 17e eeuw was dat, geloof ik, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is nog steeds diezelfde waarheid. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. En ik wijs u erop dat die term getuigenis in het Oude Testament gebruikt werd, inderdaad voor heel de Ark des Verbonds, inclusief het verzoendeksel en inclusief het bloed erop en ervoor en inclusief de twee stenen tafelen daarin. De getuigenis, het woord Gods in de praktijk Christus. Die heeft de getuigenis in zichzelf. Waarmee wij terechtkomen bij een andere belangrijke waarheid. Ik had hem, dacht ik, al even eerder aangestipt. Het idee is dikwijls dat wij christenen toch een beetje verdwaald zijn. Want ja, wat moet je nou eigenlijk geloven? En buitenstaanders weten, ongelovigen weten dat helemaal. Die zeggen, ja, christendom. Maar de een heeft... U weet toch dat je met de Bijbel alle kanten op kunt? Dat wil zeggen, de een leest zus erin, de ander leest zo erin. En jij hebt die verklaring en de ander heeft die verklaring. Oh, is dat jou? Is dat jouw manier van Bijbel lezen? Kan er woest om worden. Ik heb geen manier om Bijbel te lezen. Ik lees de Bijbel net als alle andere boeken. En ik probeer te begrijpen waar de schrijver het over heeft. Het is moeilijk zo. Maar goed. Maar men zegt dan, ja, je kan er alle kanten mee op. Hoe vind je daarin je weg? Zo van 1 Johannes 4. Geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Waarna de vraag is, hoe doe je dat? Nou ja, dan gaan we naar een bijbelschool of zo. Laten we ons daar onderwijzen. En dan mag je blij zijn als de Bijbel opengaat. Dat gebeurt soms inderdaad. Ik heb er een gekend die zei, ja, maar dat is een beetje een laag niveau. Ik ga theologie studeren. En maar theoloog nog steeds, ja. Ah. Maar in elk geval, die kwam terug. Er was een juffrouw, een dame, een zuster. Die kwam terug. Die was eerst een paar maanden bij ons op... Nee, het was andersom, hè. Die ging theologie studeren. En na 2 jaar, notabene had ik 2 jaar volgehouden in Apeldoorn. Mocht ik dat zeggen, in Apeldoorn? Ik weet verder toch het verschil niet tussen Apeldoorn, Kampel, wat het allemaal maar was. Maar die kwam na 2 jaar, toen kwam ze bij ons in Wezep. Ze zei, het is inderdaad waar wat je zegt. Ik ben er 2 jaar geweest en de Bijbel is niet open geweest. Nou, orthodoxere theologische hogeschool kun je in Nederland niet vinden. En de Bijbel is niet open geweest. Ja, in het daarna volgende jaar zouden ze een stukje uit Romeinen bespreken. Was zo niet? Zo. Nou ja. En ik heb dat soort dingen bij een echte bijbelschool meegemaakt. Precies hetzelfde. Er moest tijd vrijgemaakt worden voor zus en zo voor dit en dat. En je moest alles leren over Mormonisme, Boeddhisme, Communisme en weet je veel allemaal. En hoe je daartegen strijden moest met de Bijbel zelf. Dat je moest in 3, 5 lessen of zoiets moest je door heel Romeinen heen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is niet te doen. Dat is domweg niet te doen. Dat is gewoon dat is in de praktijk de Bijbel aan de kant gooien. Men vindt het domweg niet belangrijk. En toch, dat is het enige wat telt. Maar goed, maar hoe vind je je weg? Ik ken mensen die zeggen, dan lees ik al zoveel jaren mijn Bijbel en ik snap er nog niks van. Ik heb iemand gekend die zegt, ik ben 3 seizoenen lang op bijbelstudies geweest bij broeder... nou, dat mag ik niet zeggen dan, vooruit. Hij zegt, en nu begrijp ik er helemaal niks meer van. Ja, daar lacht u om, maar het is dat ik geen namen noem. Hè? Maar het is triest hoor, het is echt heel erg triest. Maar waarom vinden ze weg niet? Beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele, 4 vers 1, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Vele valse profeten, let op, niet eens valse leraars, die zijn er ook, worden ook genoemd, maar hier staat zelfs valse profeten. Omdat ze doen alsof God door hen gesproken heeft. En God zegt, ik weet van niks. Ik heb niet gesproken. Dat staat in het Oude Testament, hè, die uitspraak. Hoe weten we dat? Nou, in de eerste plaats, vers 2 van 1 Johannes 4. Hieraan kent gij, hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Begrijp je goed, dit is een vuistregel, hè? Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Let op de beide namen. Jezus Christus, want wij kennen iemand die noemt zich ook de Christus, maar hij noemt zich niet Jezus. Dus nee, dat is iemand anders. Dat weet u, hè? En ik bedoelde deze keer niet Laude Palingboer. En het schijnt dat in Ermelo ook nog wat figuren rondlopen die zich de Christus noemen, maar niet Jezus. Hè? Maar goed, die hebben ze naast die van Napoleon en zo opgesloten. Maar goed, alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is van de antichrist, welke gij gehoord hebt dat komen zal. Het gaat inderdaad over geest. En is nu al reden in de wereld. Want het feit dat Jezus is de Christus, kortom, dat de Christus gekomen is in de persoon van Jezus van Nazareth, dat wordt hevig ontkend. Dikwijls leerstellig, en maar veel gevaarlijker is nog dat het leerstellig niet, maar in de praktijk wel ontkend wordt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Er zijn er nogal die zich in de plaats van Christus stellen, of die zich beschouwen als een plaatsvervanger van Christus op aarde. En ik bedoelde niet die figuur in Rome meteen. Want er lopen er bij de protestanten nog veel meer rond, zal ik maar zeggen. Dat weet u, het verschil tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de protestanten. De Rooms-Katholieken hebben maar één paus. Nou goed. En hoe vrijer de kringen, hoe meer pausen. Dat weet u ook, hè? Dat is het probleem daar. Maar goed. Maar er zijn er echt. Zodra iemand tot ons zegt, je moet zus doen en je moet zo doen, stelt hij zichzelf in de plaats van Christus. En is hij dus een antichrist. Op laag niveau. Maar dat is nog het meest belachelijke ervan, uiteraard. Dat het op zo'n laag niveau zelfs gebeurt. Want hoe dan ook, wij kinderen Gods, wij zijn leden van het lichaam van Christus, waarvan Christus zelf het hoofd is. En de Bijbel zegt, gij zult niemand uw vader noemen of uw meester noemen op aarde, want één is uw vader en één is uw meester. En gij zijt allen broeders, gezegd tot iemand die later doorging voor de eerste paus notabene. Zou de Peters niet zwaarder kunnen beledigen? Wat bedoel je? Gij zijt allen broeders. En één is uw vader. En we kennen iemand die laat zich heilige vader noemen. Hier op aarde. En hij wordt door één bijbeltekst zo zonder meer glashard aan de kant geschoven. En hoe dat komt? Omdat men de Bijbel niet leest en niet serieus neemt. En getuigenis van mensen stelt boven het getuigenis van God. Wij zijn broeders. En de Heer zal voor ons zorgen. Niet een andere broeder of zuster zal voor mij zorgen en zal mij zeggen wat ik doen moet. Dat is wel makkelijk hoor, als zo zou zijn. Dan kon je gewoon even vragen. Broeder, hè? Zuster, of dominee, of voorganger, of hoe zo'n pastor, heet hij tegenwoordig. Maar dat moet in het Latijn, dan is het wat plechtiger en officieeler. Pastor, is dit met een probleem, moet ik nu links of rechts? En dan zeggen we, wat je doen moet, dat is makkelijk, want dan hoef je de verantwoordelijkheid niet te nemen. En als je later voor de Heer staat, de verantwoording moet afleggen over je leven, kun je altijd zeggen, ja, maar hij heeft dat gezegd. Die pastor die gij mij gegeven hebt. Nou ja. En zo verder. Daarom gebeuren die dingen. Maar het moet niet gebeuren. Ik weet niet of u het merkt. Maar over het algemeen. Ik beschouw u als volwassen mensen. En als volwassen christenen. Hoe jong je wellicht ook bent. Ik beschouw je als volwassen. Gewoon je moet leren. Zie? En je eigen verantwoordelijkheid op je nemen. Ik kan u niet voor wat u doen of laten moet, of welke kant u op moet of niet. Ik kan u alleen zeggen, dit is de goede kant. Daar moet u naar luisteren. Dus het woord Gods, hartelijke groeten en tot ziens. En daarna ook u scherp in de gaten. Maar niet dat dat helpt. Niet dat het helpt, dat levert soms blijdschap op, soms ook verdriet. Maar het helpt niks. Want u moet uw eigen weg gaan en de loopbaan vinden die u voorgesteld is. Dus uw eigen gaven en verantwoordelijkheden leren kennen, uw eigen beslissingen nemen enzovoorts. En de ellende van een geïnstitutionaliseerd christendom is dat het allemaal weggeraakt is. Dat men de functies beschreven heeft, weet je wel, functiebeschrijving enzovoort. En dat men ouderlingen, diakenen en voorgangers en pastoors en bisschoppen en hoe heet het allemaal, presbyters enzovoort heeft aangesteld. En celoudsten tegenwoordig. Toch? En dat soort dingen, hè? Ja. Nou ja, goed, en dat soort dingen meer. En alles is geregeld onder het mom van de kerkelijke tucht, die je in heel de Bijbel niet tegenkomt. Dus dat geeft ons alle vrijheid om die zelf te ontwikkelen, omdat die er niet is. Aardige. Maar zo werkt het. Die bestaat niet. Er is maar één Heer, één Meester, en Hij spreekt tot ons. En voor zover de tucht zou moeten worden toegepast in de normale en ook bijbelse betekenis van de term, wij worden getuchtigd door de Heer zelf. Hij voedt ons op, dat is heel ons leven. Hij voedt ons op voor onze toekomst, voor de bestemming die Hij voor ons bepaald heeft. En Hij zorgt dat we daartoe bekwaam gemaakt worden. Enzovoort. Dat heet tucht en dat is geen lolletje. Dat staat in de Bijbel, in de omgangstaal, in Hebreeën 12. Opgevoed worden is geen lolletje. De tucht daarvan staat, als die aanwezig is, dan dat schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Maar het is wel een zaak van vreugde, vanwege het resultaat waartoe het leidt. Ik zeg altijd, ik heb een harde opvoeding gehad. Ik denk er niet graag aan terug. Ik vond het verschrikkelijk, maar ik ben er heel blij mee. Absoluut. Nou, terug naar 1 Johannes 4. Hoe doet men dat? Hoe onderscheidt men die geest? Wel, in de eerste plaats, dat is onze directe verantwoordelijkheid, het moet gaan over de Heer Jezus Christus. Kijk, men heeft er iets leerstellers van gemaakt. Zo van, nou ja, als iemand nou maar zegt dat Jezus de Christus is en dat hij in de vlees gekomen is, dan is alles goed en dan is het uit God. Dan kan hij daarna leren wat hij wil, maar hij leert dat Jezus de Christus in het vlees gekomen is en dus is het uit God. En dat is een misverstand. Als je iets weet van Johannes, en van de rest van je Bijbel trouwens, maar als je iets weet, iets herkent ook in het schrijven van Johannes, dan weet je dat het dat niet is. Begrijp je me goed? Dit is het wel, maar de essentie ervan is simpelweg dit, dat al wat er gepredikt wordt, wat het ook is, als woord Gods, zou moeten gaan over Jezus Christus die gekomen is. Er is geen andere boodschap namelijk. Dit is de Bijbelse boodschap en alles zou daarin moeten passen. Een prediking over wat moet ik als jong gelovige met mijn leven en hoe moet ik door mijn middelbare school heen komen. En wat moeten wij als jong gehuwden, u weet wel, zijn speciale conferenties voorbelegd, van harte aanbevolen. Wij hebben ook jongere weekends en nou ja, eens in het jaar. Maar goed, we hebben dat ook en zo. Maar als daar alleen maar gesproken wordt over dat leven en de moeilijkheden daarvan, ja hoor eens, dat is niet uit God. En dan kun je wel zeggen, ja, maar het gaat erom dat we veel bidden, zou de Bijbel lezen, stille tijd houden, en zo. Ja, prima. Maar dat is niet uit God. Waar het om gaat is namelijk dat we zouden horen over de Heere Jezus Christus. Hem zouden wij leren kennen, zegt Paulus. Misschien heb ik het daar nog over, maar langzamerhand zijn we over de helft van de week, dus nou weet ik het niet zeker meer. Maar anders komen we misschien nog wel in Filippenzen, wat was het ook alweer, Filippenzen 3, waar Paulus zegt, wat ik ook had, ik heb het om Christus wil, schade en drek geacht, opdat ik Christus zou gewinnen. Want ik doe maar één ding, dus maar één ding, namelijk hem te kennen. En ik verbaas me er altijd over, zodra wij over hem spreken, en bij voorkeur, zodra wij over hem alleen spreken, hebben we meteen oneenigheid. Alleen al over de vraag, wie is hij? Toch? Velen van ons hebben diezelfde ervaring langzamerhand, dus ik kan het rustig zo zeggen. Zodra we het hebben over de persoon van onze heiland, dan komen we in de problemen. Dan zeggen we, nou, hij was Jezus van Nazareth. Dan heb je al een probleem. Want je had wat anders moeten zeggen. En als je zegt, hij is de zoon van God, heb je ook een probleem, want je had wat anders moeten zeggen. enzovoorts. Dan, zo zonder meer, ook zelfs zonder enige aanleiding, heb je problemen. En waarom? Omdat er dan niet gesproken wordt over u, of over mij, of over ons en onze bezigheden, maar over iemand anders. En dan natuurlijk speciaal, omdat het gaat om de identiteit van de eersteling van de nieuwe schepping. Degene die uitermate verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand Gods, en die bovendien het hoofd is van de gemeente. En die moet vooral belasterd worden. Die moeten wij vooral niet kennen. En er is maar één die daar belang bij heeft. Hebben die nog? Ik ben er stellig van overtuigd dat er een figuur is die ervoor gezorgd heeft dat allerlei vreemde leringen over de Heer Jezus zijn ontwikkeld geworden en vastgelegd zijn naast de Bijbel. En bovendien de Bijbel, de Satan is degene die wil dat we de Bijbel niet lezen, maar wat ernaast ligt, prima. En hij zorgt dat er wat naast ligt. Ja, sorry. Het is wel hard, maar hij heeft er nogal wat naast gelegd. Ik sta te denken, wat heeft hij er zo naast gelegd? Het eerste wat ik dacht was natuurlijk allerlei christelijke geschriften, die ik me niet verder noem, want daar weet ik trouwens ook weinig van, gelukkig. Maar hij heeft er ook dingen naast gelegd, als de Koran en het boek van Mormon. En dan kunt u boos worden dat ik die dingen in één adem noem. Dan moet ik u zeggen, nee, ik heb tussendoor nog even adem gehaald. Het zijn verschillende dingen. Natuurlijk zijn het verschillende dingen. Maar ze hebben in de praktijk allen dezelfde werking. Namelijk om de persoon van de Heer Jezus Christus in discrediet te brengen. Opdat ons vertrouwen in hem zou beschaamd worden. Opdat we zouden vertrouwen in iemand die wij Jezus Christus noemen. En is het niet. Ik heb mensen over de Heer Jezus, over onze eiland horen praten. En die naam horen gebruiken. Terwijl ik hem absoluut niet herkende. Het was iemand anders. Iemand die men kennelijk zelf heeft uitgedacht of zo. Die men dezelfde naam en titel gegeven heeft. Sommige mensen noemen zich christen en hebben een andere God dan ik. Toch? Nou, daar gaat het om. Vergis u maar niet. De nadruk ligt op wie hij is. Hem zouden wij kennen. En hij is het onderwerp van heel de Bijbel. Zoals ze zegt, wat was het, Openbaring 19? De getuigenis van Jezus. Dat is de geest der profetie. Een prediking waarin de Heer niet voorkomt. Sterker nog, een prediking die in feite de Heer Jezus Christus niet als onderwerp heeft, is volstrekt onbijbels. En dus, hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En niet op een zijlijntje van, oh ja, dat is zo, dat beleiden wij. Nee, dit is de prediking. Dit is het woord wat gepredikt zou worden waarin wij ons vertrouwen zouden stellen. En andersom, alle geest die niet beleidt, en dus alle lering ook, hè, alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet, maar dit is van de antichrist. Dus al die prediking die zegt dat een gelovige onder de wet moet leven, is uit de antichrist. Wat moet ik hem langzamer zeggen? Even de band langzamer laten lopen. Wanneer men leert dat de gelovige onder de wet moet leven, dan leert men dus dat het oude verbond nog staat, de wet. Dan leert men dus dat Jezus de Christus nog niet gekomen is. Want de wet is geldig, staat tot op Christus. Heb je dat? Dus als men leert dat de gelovige onder de wet moet leven, dan ontkent men de komst van Jezus Christus, de Messias. En ik kan het rustig zeggen, want de apostel Paulus zegt het veel sterker. Maar die laat ik voor zijn rekening dan vandaag. Die zegt, als men zich onder de wet plaatst, dan kruisigt men de Heer Jezus opnieuw. Want dan moet men alsnog verlost worden, dus dan moet hij alsnog gekruist worden. En ontkent men wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Niet historisch, maar wel in de praktijk van het leven. Zie? Nou goed. De geest van de antichrist. Waarvoor trouwens de apostel al zei dat er vele antichristen zijn enzovoort. Maar let nu eens op wat er staat. Hè? Er staat, die is van de geest van de antichrist, welke gij gehoord hebt, dat komen zal. En is al in de wereld, want dat stond in, dat zei ik in hoofdstuk 2 al. Hè? Gij hebt gehoord dat de antichrist komt, vers 18. Zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Op een lager niveau, maar op een lager niveau heb je er altijd meer. Hè? Aan de top is maar ruimte voor één en die ene die komt eraan. Maar er zijn er vele. Maar dan in vers 4, kindekens, dat wil zeggen 1 Johannes 4, vers 4. Kindekens, gij zijt uit God, geboren namelijk. En hebt hen, die antichristen namelijk, en die geesten, die antichristelijke geesten, dan wel die valse profeten, want dat is allemaal hetzelfde. Gij hebt hen overwonnen. Dat wil zeggen, die vraag over, ja, maar hoe weten wij wat nou waar is en niet waar, die speelt helemaal niet. Niet werkelijk tenminste. Begrijp je hoe de apostel spreekt? Kernachtig en daarmee op hoog niveau. En hij zegt, het is domweg niet aan de orde. Dat is niet een probleem. Om het gewoon zelf te zeggen, als dat toegestaan is tenminste, zeg ik, ja, het is ook geen probleem. Je gaat gewoon door, je onderwerpt je aan dat woord, je leest het woord, je bestudeert de Bijbel. Dat is een zware term, maar al je kan ook zeggen, je laat je onderwijzen. Het enige wat je moet doen is controleren of het de Bijbel het zegt. Hè? Je moet net als de Bereërs uit Handelingen, moet je dagelijks onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Voor de goede orde, de normale gang van zaken is dat het woord Gods gepredikt wordt, dat wij ernaar luisteren en vervolgens dat wat wij gehoord hebben, checken wij in de Bijbel. Dat wil zeggen, zoeken we na. Het is niet zoveel mensen gegeven om zo zelfstandig een Bijbel te lezen, te onderzoeken en te begrijpen. Heb je dat? Het is trouwens ook niet echt Bijbels. Echt Bijbels is, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot enzovoorts. En ons als gelovigen is de verantwoordelijkheid gegeven om het na te zoeken in de schrift. Zodat wat wij leren niet gebaseerd is op wat iemand gezegd heeft tegen ons, maar op wat wij zelf in de Bijbel hebben gelezen. We hebben die nog, dus zeg nooit dat je iets van mij hebt. Zeg, ik heb het in de Bijbel gelezen, daar leer ik het uit en dat is meer dan voldoende. Nou goed. Dus wij zouden dat nazoeken. Wij zouden ons laten onderwijzen. Geen punt. Ik bedoel, je zit op de lagere school en je hebt nog geen breuken gehad en je snapt daar geen bal van. Dat is verder geen probleem hoor. Dat is helemaal geen probleem. Dat komt in de derde klas. Daar leer je dat. Het is gewoon een kwestie van tijd. Mag nog niet. Het was niet altijd zo, maar op school had ik het nogal eens dat wel de hele klas bezig was en de leraar, of hoe die maar heette, op bladzijde 23 was ik al op de laatste bladzijde van het boek, omdat ik het bijster interessant vond. Enzovoort. En dat werd dus ten strengste verboden. Dat mocht niet. Dat was met de groep gelijk op. Het kwam ook andersom voor, hoor. Maar anders krijgen we dat weer. Maar goed, hè. Maar zo gaan die dingen. Ik denk het ideaal van een muzikus moet zijn dat hij uit zijn hoofd kan spelen wat hij maar wil en wat in hem opkomt. Maar dat deed ik toen ik 9 jaar was en blokfluitles kreeg gedurende 3 maanden. En dus werd ik meteen van blokfluitles afgeschopt door de juffrouw. Want het was ten strengste verboden om uit je hoofd te spelen. En vooral als je dan speelde waarheen pelgrims, waarheen gaat gij, omdat dat in C staat en dat is de enige toonsoort die je fatsoenlijk op een blokfluit kunt spelen. Maar dat even terzijde. Maar zoiets, dat was ten strengste verboden. Zie? En het inderdaad, waar het om gaat is dat we onze rust zouden nemen en ons zouden laten leiden door de Heer. Dat is niet al te passief hoor, want we zouden hem toch bij moeten houden en hem volgen en de stappen doen die hij voor ons bepaald heeft, om zo te zeggen. Maar het is wel volgen. Zie? En Abraham moest op weg en zijn land en maatschappen vaders huis verlaten. En hij, ik weet niet of hij aan de Heer gevraagd heeft, maar waar moet ik dan naartoe? Maar in ieder geval zei hij, het maakt niet uit, dat zul je wel zien. En hij ging op weg zonder te weten waar hij komen zou. Dus nou eerst eens afleren dat we ons eigen leven moeten inrichten en bepalen enzovoorts. Begrijp je, u bent verantwoordelijk voor uw leven, maar dat is wat anders dan dat je zegt van ik wil zus en ik wil zo en dat ga ik doen en zo verder. Zie, als je dat nou eerst eens loslaat en wandel maar stillekens achter hem aan, weet u nog? Wandel maar stillekens achter hem aan. Ja, het vers wordt slecht begrepen, maar wij zouden achter hem aanwandelen terwijl hij ons de schriften opent en ons leidt in heel de waarheid. Die zouden we volgen. En ook dan geldt, en juist daar geldt, one day at a time. Dan wel één stap tegelijk. En dus is dat probleem er niet. Hoe vind ik mijn weg in al die leringen? No problem, één stap tegelijk. Daar begint het mee. En de controle is, gaat het over de Heer of gaat het niet over de Heer? Dat is één, toch? En het andere is, wij zouden vertrouwen op wat wij hebben ontvangen. Want er staat, kijk, kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen, die geesten der antichristen, gij hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Want wat in ons is, is de geest van God, dat is gewoon Christus zelf, die ons in heel de waarheid zou leiden. En moeilijker is hij niet. En ik persoonlijk beschouw dat als een troost. En ik persoonlijk zou ook, maar ga ik niet doen, maar ik persoonlijk zou daarvan ook kunnen getuigen. Gewoon uit mijn persoonlijk leven. De Heer bewaart je als je de verkeerde weg opgaat. Dat heb ik u al gezegd. Dat is dat verhaal van die herder die zijn schapen leidt enzovoort. Als je te goede trouw bent naar de Heer toe, hoef je nergens bang voor te zijn. Want dan zorgt hij voor ons. Leidt hij ons de goede weg. En als we eigenwijs zijn en toch een verkeerde weg op willen, ik denk dat hij ons een mooi poosje op die verkeerde weg laat, zodat we later blij zijn als hij ons alsnog terughaalt. Zo, dan weet je dat, hoef je daar nooit meer naartoe. Ik heb het aan Paulus nagevraagd en Paulus zei, ik ben van moedersbuik aan, daar was hij stellig van overtuigd, ik ben van moedersbuik aan uitverkoren geweest om deze bediening te doen, om het evangelie te prediken, maar de Heer heeft mij tientallen jaren, want ik denk dat Paulus een jaar of 40 was toen hij bekeerd werd op de weg naar Damascus, maar goed. Maar de Heer heeft mij tientallen jaren laten geworden onder die wet. Waarom? Opdat hij er volledig immuun voor zou zijn. Sterker, hij werd er allergisch voor. De man werd woest als hij de term maar gebruikte. Schade en drek, zei hij, tot verzadiging van het vlees, om een schoon gelaat te tonen aan mensen. Mensen. Houd toch op. Ja, eer van mensen, hoezo mensen? Noem mij een eervol mens. Hoezo wil je eer van mensen ontvangen? Mensen hebben geen eer. Er is niks eervols aan een mens. Nee, hij kan zich goed voordoen. Maar let maar op als hij ziek is, te bed ligt of dood is of zoiets. Kijk maar naar een lijk, dan zie je hoe eervol een mens is. Dat is een verschrikking. Hoezo eer van mensen? Gaat om dat we eer van God zouden ontvangen. Zie? En die wet, dat is een bediening des doods. En daarom zou die teniet gedaan worden. En zo verder. Niettemin, in ons woont de geest. Daarom zegt de apostel in 1 Johannes 2, maar goed, daar moet ik dan later op terugkomen. Maar hij zegt in 1 Johannes 2, vers 20. Want dan gaat het ook over die antichristen in vers 18 en 19. En dan in vers 20 zegt hij, doch gij hebt de zalving van de Heilige Geest, inderdaad. Gij hebt de zalving van de Heilige. Zalving is hetzelfde woord als het woord voor Christus, hè? Dat weet u. De gezalfde. Gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. En weten wil niet zeggen dat men parate kennis heeft, noodzakelijk. Weten wil ook zeggen dat men niet parate kennis heeft. Dat wil zeggen kennis waarover men wel degelijk kan beschikken. En gij weet alle dingen, wil zeggen, gij hebt kennis van alle dingen. Wees dus niet bang voor die antichristen en die geesten van die antichristen, die leringen van antichristen. Want gij hebt de zalving van de heilige en gij weet alle dingen. Vers 27. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen. Zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk ze u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Wat de apostel hier zegt, is dat wij als gelovigen in beginsel dat woord van God in ons dragen. En dus beschikken over die kennis. Eigenlijk is het zo, maar dan wordt het een tamelijk mystiek, dan wel filosofisch verhaal. Eigenlijk is de gedachte deze, dat in essentie bij ons als gelovigen dat woord Gods in ons is. Die kennis ligt opgeslagen. Of we die gebruiken, of die paraat gemaakt wordt, beschikbaar gemaakt wordt, ja, dat is de vraag. Maar het is in ons. En het gevolg daarvan is dat als wij op de waarheid gewezen worden, dat is dus in ieder geval het woord Gods, dat als de waarheid ons gepredikt wordt, dat daar die herkenning is, dat daar die, als het ware, die conceptie plaatsvindt. Dat is het geheim van, als de waarheid voorbij komt, herkennen we hem ogenblikkelijk. Zie? Dat verschijnsel is er. Het was al in ons, alleen het wordt openbaar. Het stond al in dat boek, maar het wordt er uitgelicht en uitgelegd enzovoort, en het wordt ineens levend. Dat is wat het is. En daarom krijgen wij ook de Bijbel niet in afleveringen toegestuurd, maar krijgen wij een hele Bijbel. We hadden het al jaren in huis. En ineens, van de ene dag op de andere dag, gaat het ding open. Letterlijk en overdrachtelijk. Dat weet u toch? Die mensen die lezen dagelijks de Bijbel snappen er geen woord van. En ineens lezen ze de Bijbel en zeggen, wat ik nou toch gelezen heb, staat dat, heb ik altijd overheen gelezen. Ik ken de tekst uit mijn hoofd, want het moest van de navigators enzovoort. Hè. De navigators in mijn jeugd, maar vooruit. Maar ineens snap ik wat er staat. Hoe komt dat? Omdat we onze harten opengesteld hebben voor de Heer. En die doet dan zijn werk. Die laat ons de dingen zien. En daarom zegt de apostel, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want het is de Heer zelf die tot ons spreekt. En die ons door dit werk trekt uit de wereld. Op basis van wat in ons is, wel degelijk. Hij trekt ons uit de wereld, plaatst ons daarnaast en doet ons in Christus meer dan overwinnaar zijn.